Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl.
Het is niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. En ja, het is vandaag niet anders. Nee, omdat alles nieuw wordt, omdat hij ervoor gegaan is dat het koninkrijk van hem doorbreekt, zullen wij er nu voor gaan dat in het hier en nu iets van dat koninkrijk al geschiet.
Wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast ZOA in gesprek met. En daarvoor ben ik voor de gelegenheid neergestreken in Rotterdam-Zuid, in de consistorie van de Maranatha-kerk. En tegenover me zit dominee Paul Visser. Op verzoek van ZOA schreef hij een column over de relatie tussen het kerstverhaal en vluchtelingen onder de titel Stille Nacht, Veilige Nacht. Ik ga daar straks met u over in gesprek, maar zou u de column eerst willen voorlezen?
Een dichte deur, geen plek, onderweg bevallen, een onverwachte dreiging en overhaaste vlucht. Op het nippertje aan de dood ontsnappen, langdurig verblijven in de vreemde en last but not least overleven als ontheemden zonder opvang en voorzieningen. Al deze dingen kom je in het evangelie tegen rond de geboorte van Jezus. Schokkend. Natuurlijk. Ik wist het allemaal wel, maar door het zo op een rij te zetten, na een verzoek om een column te schrijven over kerst en vluchtelingen, drong het pas echt goed tot me door. Als nooit tevoren. Terwijl je als dominee toch al jaar en dag met het verhaal bekend bent. Eerlijk gezegd vond ik ook dat laatste schokkend. En het gaf me te denken. Blijkbaar kan een verhaal bekend zijn, overbekend zelfs, terwijl alle misère die erin opgesloten ligt je toch wat ontgaat. Is dat niet wat ook zomaar gebeuren kan bij het horen van de bekende verhalen over vluchtelingen? De getallen moeten wel heel hoog worden en de ellende moet wel heel schrijnend zijn, wil het ons nog raken en in beweging zetten. En dan altijd voor zolang het duurt. Terwijl het opstapelende leed, na een inzamelingsactie of het overmaken van een gift, natuurlijk voortduurt. Wij zeggen al gauw, nu weet ik het wel. Onderwijl vergeet je maar al te gemakkelijk hoe diep het erin hakt als mensen vluchten moeten. Zelfs als het over Jezus en zijn ouders gaat, over het kind notabene, met wie we dieper vertrouwd zijn dan wie ook maar, kun je jaar en dag heen lezen over wat zij echt hadden te doorstaan. Het maakt hem ineens weer alert. Om ook andere bekende verhalen met andere ogen te lezen, aandachtiger. Door het leed je bewust in te denken. Als je dat doet, vertolkt het kleinste verhaal van een ver en vreemd kind een drama van ongekende omvang. Wat je niet onberoerd laat, maar iets met je doet. Het zet je opnieuw aan om de bekende druppel op de gloeiende plaat te zijn. En dan lijkt dat soms dweilen met de kraan open, omdat de bekende verhalen binnen blijven stromen, zo'n druppel kan intussen wel het verschil maken tussen leven en dood. Voor meer mensen dan wij kunnen berekenen. Nee, de heilige nacht van toen zorgt niet als bij toverslag voor een veilige nacht nu. Dringt het echter tot je door dat Jezus van meet af aan wilde delen in het lot en leed dat vluchtelingen all over the world aan de lijve ondervinden, dan kan het niet anders of de vreugde om dit kerstkind leidt tot gerichtere aandacht voor de vluchteling. Zodat jij en ik weer net even wat meer oog krijgen voor al die ontheemden, die vaak nachtenlang geen oog dicht doen, en wij met het kind bereid zijn te delen in hun lot. Door het heilige van de stille nacht te verspreiden in de wereld van nu. Als ik het evangelie goed begrijp, gaan zelfs de engelen daar vrolijker van zingen.
Dank u wel. Mooi verwoord ook. U zegt daarin, hierdoor kwam ik er pas echt achter dat Jezus zelf ook een vluchteling is geweest.
Ja, want ik dacht, kerst en vluchtelingen. Tuurlijk, je weet wel van die vlucht naar Egypte. Maar ik had het me nooit zo ingedacht. En dat bekende verhaal, dat gaat dus daardoor ook wat aan je voorbij. En doordat ik me er gewoon even ging indenken, wat heeft dat nou betekend? En dat op een rij te zetten, drong het ineens tot me door. Wat een verhaal, wat een ellende, gelijk al. Veel meer dan daarvoor. En dat vond ik ook een schokkende ontdekking, wat ik dan zeg. Van, je kunt blijkbaar denken het wel te weten, maar je moet soms even heel goed je indenken om het echt een beetje tot je door te laten dringen wat er nu echt gebeurt. En ja, we horen natuurlijk ongelooflijk veel verhalen over vluchtelingen. Het worden intussen van die bekende verhalen, maar totdat je het verhaal van één kind of van één mens echt hoort, en dan is het gewoon een gigadrama, dan kun je het niet meer klein maken of klein houden. Dus het deed echt iets met mezelf. En daarom kon ik die column zo schrijven. Ik dacht, ja, hoe ga ik dat nu doen? En door het op een rij te gaan zetten en met dat die impact op mij had, dat ik denk, het was veel erger dan ik ooit had gedacht. Dacht ik, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel verhalen. En toen had ik eigenlijk de boodschap van die column. En als je dat weer even indenkt, ja, dan kan het toch niet zo zijn dat je gewoon maar de andere kant op kijkt. Dan moet je echt wat langer kijken. En dan moet je, als je zegt, het kerstkind is mij alles, hè, om het maar even zo te zeggen. Nou ja, dan zul je ook, net als hij, wat meer moeten willen delen in het lot. En dan moet je maar kijken wat je doen kunt. Dat ga ik niet aan je voorschrijven.
En wat betekent dat dan? Dat Jezus een vluchteling is geweest?
Nou, betekent het sowieso in die wereld van toen. Kijk, je moet natuurlijk oppassen dat je niet gelijk een hele theologie dan maakt waar, hoe moet ik zeggen, waarmee je eigenlijk het verhaal van toen al helemaal vreemd. Je moet nog even een paar exercities dan doen. Ik zou zeggen van dat Jezus toen een vluchteling op de vlucht moest slaan. Dat had te maken met Herodes die het niet kon verteren. Dat er mogelijk een kind geboren zou zijn wat op de troon zou komen. En hij wist ook wel wat van die messiaanse gedachten. En het verhaal was eigenlijk te wonderlijk om het te negeren. Dus Herodes werd er bang van. Die dacht, dit kon wel eens het einde van mijn positie betekenen. Dus ik moet ingrijpen voordat het verkeerd gaat. Dat moet je. Hè, en daar komt die vlucht vandaan. Dus het verhaal van hoe God voet aan de grond wil krijgen in de wereld, dat ondervindt gelijk zeg maar, weerstand. Het wordt niet gelijk met gejuich begroet, maar met verzet en met weerzin. En daarom wordt hij een vluchteling. Nou, als je dat je realiseert, dan betekent dat wel tegelijk dat Jezus dus zeg maar wel deelt in verwerping en in dat hij niet past in het plaatje van het heersende regime. En dat is dus wel iets van onze wereld. Waarin mensen elkaar niet verdragen. Mensen ook vandaag natuurlijk niet. Waarom slaan ze op de vlucht? Omdat ze niet passen in het plaatje. En omdat ze daarom worden bedreigd. Nou, dat is iets van ongelooflijke gebrokenheid. Zo is Gods schepping nooit bedoeld. Het is een gevolg van de zonde, om het maar eens even heel kort door de bocht te zeggen. Maar wel gewoon de diepte daarvan gelijk ook aan te wijzen. In die werkelijkheid verschijnt Jezus. Hij scheert daar niet overheen. Hij wordt daar onderdeel van. Van die gebrokenheid. Van de consequenties daarvan. Van het ondervinden van haat. Van niet verdragen worden. Geen plek voor jou. Als je niet beweegt, hem meebeweegt in ons spel. Ons machtsspel. Dus Ja, daar zou je nog wel een poosje over door kunnen denken. Van, daarin verschijnt God, daar wordt hij onderdeel van. Dat is een deel van het lijden dat hij leidt. En daar gaat hij zo in onder dat hij zelfs uiteindelijk terechtkomt aan een kruis. Want niet alleen Herodes. Herodes is dan al lang dood. En de Romeinen laten Jezus eigenlijk lopen. Bij nader inzien is hij toch een vrij ongevaarlijk figuur. Die gaat de troon in Rome niet overnemen. Dus Pilatus zegt, ja, ik vind helemaal geen kwaad in deze man. Ja. He, dus die, zijn, die hebben geen angst daarvoor. Maar intussen zijn, komt het verzet uit een andere hoek. Mensen die zich ook in hun positie bedreigd voelen. De Joodse geestelijke elite. Die voelen dat hun invloed het talende is. Dus, en daardoor komt Jezus dus aan een kruis terecht. Geëxecuteerd. Hè?
En wat betekent het dat Jezus in dat lot van veel vluchtelingen deelt?
Nou, dat hij dus helemaal in de gebrokenheid van ons bestaan gekomen is. Dat hij daar helemaal in ondergegaan is. Dat hij dat als het ware in zich opgenomen heeft. En dat hij ook te boven gekomen is. Dus dat is het geheim van het evangelie. Hij wordt er helemaal onderdeel van. Hij gaat er zelfs aan dood. En het aparte is dat hij dan niet alleen het slachtoffer is, maar ook de zondebok. Die ook iets verzoent van al dat kwaad wat er gebeurt. Er moet ook iets van verzoening zijn. Er is zoveel kwaad, ook in die vluchtelingenproblematiek. En daar middenin dus het slachtoffer van dat alles en de zondebok. En dat is het geheimenis. Dat is de omkering van God daar middenin. En hij staat eruit op. Hij breekt er doorheen. En hij komt er te boven. Nou, dat is, zeg maar, dat geeft ook hoop. Anders zou de vluchtelingenproblematiek never nooit worden opgelost. Dan is er één die er in onder is gegaan, die eruit op is gestaan. Aan hem is het koninkrijk. Aan hem is de kracht. Dus er komt iets aan, hè, waarin de shalom doorbreekt. En niet langer mensen voor elkaar op de vlucht moeten slaan. En zolang dat niet zo is, maar dan heb ik intussen een hele theologie opgebouwd. Dat wilde ik in die column allemaal niet doen. Maar zolang dat niet zo is, zijn wij geroepen om net zo betrokken te zijn op mensen van nu. En net zo te strijden tegen het onrecht. En net zo te gaan voor het recht. Dat er iets van dat koninkrijk kan doorbreken. In Jezus' naam. En in zijn geest. Dus omdat er een belofte is, is er alle reden om nu de hand uit de mouw te steken. Dus niet stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw. En ja, het is vandaag niet anders. Nee, omdat alles nieuw wordt, omdat hij ervoor gegaan is dat koninkrijk van hem doorbreekt, zullen wij er nu voor gaan dat in het hier en nu iets van dat koninkrijk al geschiet. Hoort ook bij dat gebed van Jezus, uw koninkrijk komen. Dat is niet alleen dat u een keer komt, maar dat het nu al komt. Hier en nu in mijn bestaan, op de vierkante meter van mijn leven. En hoe kan dat koninkrijk dan gebeuren? Doordat ik dan die naaste zie en in die naaste het gelaat van Christus. Als u dit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, hebt u dat aan mij gedaan. Want ik was naakt en ik was op de vlucht en ik was ontheemd en ik...
Je bent wel echt de dominee, hè?
Ja, ik ben gewoon te preken.
Ja. U had het ook even over hoop en om een klein stukje terug te grijpen.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel moeilijk, die hoop vasthouden.
Ja.
Hè? Als je ziet dat er ieder jaar weer meer vluchtelingen zijn. De onverdraagzaamheid ook.
Ja, dat is ook zo.
En dat we nu al boven de 100 miljoen vluchtelingen zitten wereldwijd.
Ja. Ja, ik ga je iets vertellen. Ik ben een boek aan het luisteren, De Bourgondiërs. Dat is een heel interessant boek. En dat boek dat gaat over, begint in ongeveer de vijfde eeuw. En ik wist het echt niet. Maar toen was de hele wereld op drift. Allemaal vluchtelingen. Van alle kanten. Oorlogen en vluchtelingen. Daar bestond de wereld uit. De toenmalig bekende wereld. En dat heeft een aantal eeuwen geduurd. Toen is er iets meer vastigheid gekomen, maar echt stabiel is nooit geworden in deze wereld. En dat vond ik bijna een soort schok ook weer van, ik kende die geschiedenis helemaal niet. Je dacht, het was vroeger allemaal rustig en het is nu, Nee, het was toen nog veel erger. Blijkbaar leven wij in een wereld waarin het constant gebeurt dat mensen op de vlucht moeten, een beetje bestaanszekerheid moeten zoeken. Maar dan, nou ja. En waarin ze elkaar bedreigen, elkaar niet, geen plek gunnen. Daar is de wereld van vergeven. Het laat iets zien van dat zondige zit heel, heel diep. Met dat wij de dienst uit gaan maken op deze aarde en op onze eigen manier het gaan regelen, dan wordt het er niet echt mooier en beter op. En blijven we gewoon in een soort verscheurde wereld leven waarin mensen voortdurend in hun bestaan worden bedreigd. En wat wij nu meemaken is helemaal niet nieuw. En het valt vergeleken met ooit nog wel mee. Terwijl het natuurlijk wel heel ernstig is dat wij het niet te boven komen.
Ja, maar we dachten misschien even na de Tweede Wereldoorlog, vanaf nu gaan we het beter doen. En nooit meer oorlog.
Ja, hebben we allemaal gedroomd.
We gaan het beter organiseren. We gaan dingen oplossen.
Ja.
En dat leek ook decennia lang een heel stuk beter te gaan.
Ja, en dat is ook goed dat we dat ook blijven hopen. Het is ook goed dat we daarvoor blijven gaan. Maar je komt er tegelijk achter dat er zo'n hardnekkigheid zit in ons, dat wij het toch niet redden. Wij krijgen het niet voor elkaar. De shalom op aarde is in onze handen niet veilig. Het breekt ons zomaar bij de handen af. Zelfs al willen we met elkaar en hebben we goede voornemens. Dus dat is ook heel bedroevend. Maar dan ben ik weer zo ongelooflijk blij met het evangelie. Juist omdat het zo bedroevend is. Dus dan zeg ik niet, nou, het schiet ook niet op met dat geloof. Nee, het schiet niet op met ons. En daarom is het zo goed dat er toch een boodschap is daar middenin, dat God ook niet ophoudt om toch mensen op te zoeken, aan te raken, middenin die vluchtelingenstromen ook. Zowel aan de ene kant als aan de andere kant. En dat er iets doorbreekt en dat, ja, dat er er toch ook midden in al het onrecht mensen zijn die gaan voor recht en voor gerechtigheid. Maar het blijft allemaal een beetje hier en daar een beetje. Maar goed dat het gebeurt. Goed dat er iets doorbreekt van shalom van de hemel, wat ook kan handen en voeten kan krijgen in mijn leven. En het doet mij ook verlangen naar uw koninkrijk komen. God breekt door, dat u de hemelen scheurt, dat u neerdaalt. Ja, de vrede op aarde moet inderdaad van de andere kant komen. Dus het houdt ook hoop gaande. Terwijl de schepping zucht, zegt Paulus, al het schepsel zucht, het ene wee naar de andere wee. Heel pijnlijk, maar schreeuwt alles ook om die openbaring. En zegt Paulus, die hoop die hebben we. Dus, hoe moet ik nou zeggen? Het wordt er inderdaad niet beter op, maar het gaat wel de goede kant uit. Ja. En dat hebben we ook meer dan ooit nodig. Want na 2000 jaar zijn we er nog niet uit de problematiek. Met al onze kennis, met al onze ervaring. Altijd weer moeten mensen op de vlucht. Als ik verhalen hoor uit Congo en Soedan en uit Afghanistan en Pakistan, dan denk ik van, het is en blijft gewoon, als je het ene een beetje onder controle hebt, dan breekt het weer ergens anders los. En wat zijn we een simpele zielen met elkaar. Met al onze, ja, we zijn ook hele grote wijsneuzen.
Wat bedoelt u er precies mee? Wat zijn we simpele zielen?
Nou, dat wij het gewoon, dat wij maar gewoon blijven wie we zijn. Hardnekkig, kan ik zeggen. Wat zijn we ongelooflijk hardnekkige mensen. Ja. Die maar gewoon elkaar blijven tekort doen. Hoe dan ook. Waardoor we voor elkaar op de vlucht moeten. Waardoor we, en wat verbeelden we ons wel niet. Hè? Een paar mensen die weer belangen hebben, waardoor een heel land weer kapot wordt gescheurd. Nou, dat bedoel ik met ja, simpele zielen.
Ja, we zitten hier natuurlijk in Rotterdam-Zuid.
Ja.
Net als op heel veel andere plekken is onlangs de PVV hier, ook in de wijk volgens mij, hè, de grootste geworden.
Ja.
De grootste partij. De verdraagzaamheid voor vluchtelingen, in elk geval in Nederland, lijkt daarmee niet echt toe te nemen.
Nee, dat is zo. Dus die
Dat is natuurlijk, dat is heel lastig, die hele politiek, hè. Dus ik ben ook natuurlijk, ik was ook geschrokken van, wat gebeurt hier? Maar er zitten wel gewoon veel meer kanten aan dan één. Dus het is niet zo dat de linkse partijen allemaal het zo fantastisch doen, want die willen ook geen vluchtelingen in hun buurt. De mensen die het hardste roepen dat er niemand wordt uitgesloten, die... het is iets ingewikkelder dan zomaar wat zeggen. Kijk, ik ben beslist geen PVV-man, absoluut niet. En ik vind ook dat er hele gevaarlijke dingen worden gezegd. Aan de andere kant, er wordt ook weer van alles gevreemd nu. Want als wij de vluchtelingenstroom niet goed aankunnen en mensen maar laten komen zonder ze goed te integreren en op te vangen, dan zijn we ook op een misdadige manier bezig. Niks ergers dan wanneer je op de vlucht bent en je wordt niet opgevangen. Daar heb ik ook allerlei voorbeelden van gezien. Ja. Dat beleid van de afgelopen jaren is ook niet om over naar huis te schrijven. Nee. Hebben we ook heel weinig recht gedaan aan het onrecht wat mensen lijden. Dus wat ik nu hoop eigenlijk is dat juist door de schok dat de PVV ineens zo groeit en over de onvrede van mensen en door de felle reactie van andere partijen daarop, dat als we nou door dit alles heen, dat we op scherp worden gezet, dat we door de schok op scherp worden gezet. Wat is er fout gegaan en waar komt het nu op aan? En zijn we dan bereid om daarvoor met elkaar te gaan? Want de PVV is ook maar weer 1/4 van de bevolking. Dus er zijn nog een heleboel andere mensen die ook nog een beetje redelijk kunnen nadenken. Mm. En zou het kunnen zijn dat door de schok die we nu met elkaar ondervinden, waar gaat het naartoe? Met elkaar op het spoor zouden komen waar wij zelf in onze samenleving giga in gebreken zijn gebleven, wat wel kan en wat niet kan, waarin we wel recht doen en waarin we geen recht doen. Ik ben ook geschrokken in de tijd voor de verkiezingen, dat wist ik niet, hoeveel arbeidsmigranten hierheen worden gehaald, waardoor de problematiek heel groot wordt en die wordt dan afgeschoven op de vluchtelingen. Ik durf zelfs te zeggen dat de meeste mensen in Nederland, die hebben een open hart en deur en oog en oor voor vluchtelingen.
Ja, nou vangt Zoa natuurlijk vluchtelingen op, niet in Nederland, nee, maar juist in de regio. Hè?
Vind ik ook heel goed.
Op allerlei plekken.
Vind ik ook heel goed, vind ik veel wijzer nog. Dus ik vind het werk van Zoa wat dat betreft echt top. Hou mensen gewoon in de regio, in hun wereld en zoek daar naar mogelijkheden. Maar ik durf ook te zeggen, de echte vluchteling is hier welkom en dat... Ik hoor de PVV ook nog niet zeggen dat dat niet zo is. Maar ik zie ook hele andere dingen. En ik ben echt geschrokken hoeveel arbeidsmigranten hier zijn, onder wat voor omstandigheden. En dat het allemaal weer gaat om geld en onze economie. Dus we zijn ook wat dat betreft zo dubbelhartig als het maar zijn kan. Ja. En dan denk ik, we zijn een stelletje hele zielige mensen die soms hele grote woorden roepen. Maar ga nou eens echt om tafel en kijk nou eens waar de echte problemen zitten. En of je nu links bent of rechts heet, wat zou het geweldig zijn als deze schok ook een periode van een loutering zou kunnen zijn. Van, kunnen we nu met elkaar bedenken wat er echt toe doet, wat voor de een en de ander goed is. Wat de samenleving aan kan en er kan best een tandje bij, want we hebben het nog hartstikke luxe. Maar ook niet zomaar iets gaan roepen, iedereen is welkom, terwijl we ze helemaal niet kunnen opvangen.
Nou goed, laten we maar even ophouden over de politiek in Nederland. Ja. In die zin, stille nacht, veilige nachten, die ook boven de column staat en waar Zoa het in de decembermaand over wil hebben. Daar zit natuurlijk ook een doorbreking eigenlijk, een beetje een knipoog naar het romantische liedje Stille Nacht, Heilige Nacht.
Ja.
Het begint met stille nacht en je denkt, oh mooi, maar dan de onveiligheid 's nachts.
Ja, dat is natuurlijk heel groot. En die merk je hier om je heen. Hier zijn veel explosies geweest het laatste jaar. Ook in de nacht juist. De nachten zijn niet veilig, voor veel mensen niet.
Heeft u zelf wel eens iets naars meegemaakt, snap?
Nou, niet zo heel veel. Alleen is laatst mijn auto nog opengebroken.
Maar dat was niet hier, dat was in Amersfoort, in een parkeergarage, in die keurige stad Amersfoort.
Maar wel in de nacht?
Wel in de nacht, ja. Ja.
Wat is het gevaar van de nacht?
In de nacht, daar komt natuurlijk wel, dat is ook een Bijbels beeld, maar ook gewoon heel letterlijk. In de nacht komen wel krachten los die het daglicht niet kunnen verdragen. Dus dat hoort wel bij de nacht, ja.
Wordt ook wel het Rijk van de Duisternis genoemd.
Ja, dus dat hoort ook soms toch wel heel vaak ook letterlijk bij de nacht. Of in het verborgen, hè, achter de schermen. Niet in het licht. Dus dat sowieso. Nou ja, en dat vond ik wel het mooie. Dus het heilige van die stille nacht. Dat wil zich verspreiden. En dat gebeurt niet als bij toverslag, hè, zoals ik in die column zeg. Gebeurt niet als vanzelf, zo van nu komt God in Jezus en nu wordt alles goed. Dat is een droomverhaaltje voor het slapen gaan, maar daar word je niet wijzer van. Dat heilige, dat God zich met mensen inlaat, dat hij het voor hen opneemt, dat hij door het vuur gaat, dat hij op leven en dood heel letterlijk niet rust totdat hij het gered heeft. Ja, tot die liefde word ik geroepen, de liefde van Christus. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En daar zul je, of je het leuk vindt of niet, uiteindelijk ook op worden geoordeeld. Heb je dat gedaan? Heb je de liefde van Christus geleefd? Er wordt niet gevraagd of jij alle problemen hebt opgelost. Dat kan ook niet. Dat kan ik ook niet. En ik moet zeggen dat ik wel, zeg ik ook gewoon heel eerlijk, een eerlijke vraag aan mezelf. En daar hebben mijn vrouw en ik de laatste jaren zijn we daar wel veel bewuster mee bezig. Anders word ik onwaarachtig. Dus als ik daarover preek en ik kijk hier van weg, dan klopt iets niet. Ik kan niet de wereld redden. Ik kan wel mijn verantwoordelijkheid nemen. En door die bekende verhalen, kom ik weer terug bij de column, door die bekende verhalen beter tot me te laten doordringen, door het ook te beseffen dat de eerste jaren van Jezus zo'n verhaal is, dat hij zich daarmee eengemaakt heeft, dat spoort mij aan, dat triggert mij om gewoon te kijken wat ik dan kan doen met de mogelijkheden die ik heb. Dus ik ga niet de wereld redden, maar ik denk wel dat ik besef eens te meer mijn verantwoordelijkheid te moeten nemen. Dat zomaar die druppel kan zijn op de gloeiende plaat die toch veel meer verschil kan maken dan dat ik kan bedenken. Ja. En dat doe ik dan maar. Dat doe ik dan maar. En dat, ik moet eerlijk zeggen dat ook heel, heel goed is. Weet je, dat is niet omdat je zelf goed gaat, niet van ook kijk mij. Maar dat kan ik wel zeggen. Dat wil ik ook in deze podcast wel eerlijk zeggen. Want we doen er altijd een beetje, ook soms besmuikt over, ja. En natuurlijk, je rechterhand moet niet weten wat je linker doet. Hè, of omgekeerd, weet ik het. Dus dat is, ik ga ook helemaal niet vertellen wat ik wel of niet doe. Ik kan wel vertellen dat als je dat gewoon gaat leren doen, een beetje op een onbekommerde manier, ja, dat is gewoon meer dan oké. Dat is echt het goede leven.
Wat is dat, op een onbekommerde manier?
Nou, dat je niet constant, dat je gewoon dat doet wat er van je wordt gevraagd, je daaraan overgeeft. Er zijn hele mooie regels voor in de Bijbel. Als het over een tiende gaat. Maar bij die tiende kun je ook gemakkelijk nog wat extra's doen als het nodig is. En je doet dat wat onbekommerd. Ik denk, dat is nu nodig. Ik heb die mogelijkheden, dus ik doe het. En niet te veel rekenen. En het geeft helemaal niet als ik om die reden iets anders gewoon even achterwege laat. Dat maakt helemaal niet uit. Ik heb dit of dat nu helemaal niet echt nodig. Ik heb laatst het voorbeeld gegeven van, nou, je kunt gewoon ook iets niet vervangen. Hè? Je kunt je auto bijvoorbeeld niet zeg je, ik blijf nog een jaar mee rijden. Je moet kijken hoeveel afschrijving je dan overhoudt. En als je die afschrijving nou eens extra inzet. Dus dan daar word ik niks minder van. Hè? Daar word ik niks minder van. Dat kan ik gewoon doen. En een ander is ermee geholpen. Dat bedoel ik met onbekommerd.
U woont hier natuurlijk ook in een wijk waar u ziet dat er ook heel veel mensen zijn. die nauwelijks wat over hebben.
Exact.
Die niet een auto hebben die ze een jaar langer kunnen houden.
Nee, precies. Dus, en het komt op, ik kan niet, heb ik ook een beetje van mijn dochter geleerd. Die heeft 8 jaar in Malawi gewoond. En die werd de eerste tijd gewoon helemaal gek van alles om haar heen aan armoede. En ze wilde iedereen helpen, maar dat gaat niet. Die heeft toen keuzes gemaakt. Ze heeft gezegd, nou, er zijn een aantal mensen bij ons in dienst. Die gaan we heel goed behandelen, die gezinnen. En we hebben een budget daarvoor. En dat is wat we kunnen doen. Maar dat doen we dan ook, onbekommerd. Dus niet elke keer je afvragen, doe ik dat wel, doe ik dat niet, hou ik zelf nog genoeg over. Nou, dat bedoel ik een beetje met het onbekommerde, gewoon gaan in de weg van God. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat recht is. Micha, je kent de tekst. Goed te doen en recht te doen en weldadigheid lief te hebben. Zo'n prachtige zin. Er wordt niet precies gezegd, dit moet je doen, dat moet je doen. Recht te doen, weldadigheid lief te hebben, in ootmoed te wandelen met je God.
Maar in elk geval dus dat het niet dus de sluippost.
Nee, niet de sluippost. Nee, het staat voorop. Het is maar recht doen, weldadigheid lief hebben en wandelen met God. En als je dat gewoon voorop zet en dat het niet een vraag is, maar een goede gewoonte wordt. Ja, daar zit iets van het onbekommerde in. En daar zul je gewoon het goede van ondervinden. Maar dan moet je, dit is niet een rekensom. Gewoon doen. Je zult er niks tekort aan komen. Dat is eigenlijk wat ik zou willen zeggen.
Wat heeft u zelf nodig voor een veilige nacht? Wat vindt u belangrijk?
Dat je goed slaapt. Dat om je heen iets van rust is en ruimte. Ja, en dat is natuurlijk een huis. Soms lig ik wel eens in bed en je hebt allemaal wel eens je zorg over dit of dat natuurlijk. Of je ligt wat langer wakker. En denk je, ja, ik lig hier, is toch wel heel comfortabel te liggen. Dus valt wel mee. Hè? Het is ook gewoon soms goed om je dat te realiseren. En als je dan dus realiseert, even indenkt van voor hoeveel mensen dit helemaal geen vanzelfsprekendheid is. Dat de nachten onveilig zijn. Het is ook heel dichtbij. Bedreiging. Intiem. Gewoon hoe mensen ook in thuissituaties geïntimideerd kunnen worden. We weten allemaal van het seksuele misbruik. Prostituees, de mensen die echt de nachten doorbrengen met gepieken, omdat ze niet weten hoe ze rond moeten komen. De ruzies, de narigheid, om maar dan te zwijgen over al die mensen. Dat, ja, weet je, gewoon die miljoenen die op de vlucht zijn, die moeten slapen met hun hoofd op hun eigen bagage.
Ja, en die staan ook nog weer bloot aan al die dingen die u nu net ook noemt.
Exact.
En vaak nog erger. Hè, er wordt daar geroofd, geschoten soms ook, mishandeld.
Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En dat we dat dus niet kunnen oplossen met elkaar. En dat dat maar doorgaat. Ja, en dat voel je ook de onmacht. Dus dan moet je ontzettend oppassen voor het cynisme. En dan moet je maar dan weer terugkeren naar het kleine. En zeggen, oké, ik doe het mijne. En daar klaag ik niet over, want ik heb nog. Je hebt genoeg over. Je houdt genoeg over. Je hebt niks te klagen.
Dank u wel voor dit mooie gesprek, dominee Paul Visser, hier in de Maranatha-kerk in Rotterdam-Zuid. En tegen alle podcastluisteraars zeg ik, we hopen dat dit gesprek je heeft geïnspireerd en aan het denken gezet. In elk geval heel hartelijk dank voor je betrokkenheid door ook hiernaar te hebben willen luisteren. ZOA helpt wereldwijd om vluchtelingen een veilige nacht te geven door ze op te vangen en te helpen bij hun eerste levensbehoeften. Dat kunnen we alleen maar doen met de steun van mensen zoals dominee Visser en natuurlijk ook jou. Jouw gift is ook onmisbaar. Op onze website kan je bijdragen, zoa.nl. Alvast heel hartelijk bedankt. En je helpt ons ook door deze podcast te beoordelen in je podcast-app en de link te delen in je netwerk. Beluister ook onze andere afleveringen met bijvoorbeeld Cela, Ellie en Rickert, Weerman Renier van den Berg of de oprichters van ZOA. Tot de volgende aflevering.
Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl.